wil ik een experiment doen. En dat experiment is vanavond, het is toch een korte brief, om hem in één keer deuren te lezen. Als je dat niet erg vindt. Het is veel gemakkelijker om een inleiding te geven op een brief, als je dan een korte keer deuren gelezen hebt. Dat zit dan allemaal toch behoorlijk wat fris, uit om een verwijzing maakt. Het is een heel stuk gemakkelijker om te volgen. En zo leer je ook een brief weer in een samenhang lezen. Het is een experiment dat we gaan doen, met het oog op wat we later ook gaan doen. Hierachter komt de brief aan Judas. De ene keer deuren lezen is geen grote moeite. Het is amper een hoofdstuk. Maar al het boek De Openbaring van Jezus Christus gaan behandelen, en ligt er een hele structuur in. En die structuur komt eigenlijk voor jezelf maar duidelijk zichtbaar als je dat boek in één adem doorleest. En dat zou ik dan ook gaan doen, maar dan zou het verdelen. Vooraf bespreken, maar wie dat er komt. En we nemen elke stuk voor hoe ze die welt, niemand niet verplichten, voor alle duidelijkheid, nemen we elk een stuk voor hoe ze rekening, en lezen we aan één stuk deuren. En toen gaan er een aantal zaken die iedere keer herhalend weer komen, je net gewoon. Dat je anders niet ziet wanneer dat je zeg maar nu en toen een stukje leest, wat we meestal doen. En meestal zeg maar lezen we één hoofdstuk, misschien twee hoofdstukken. Het zal niet veel meer zin, denk ik, uit een brief of uit een boek. Maar als je dat in het geheel doorneemt, ga je merken dat je die zaken opmerkt. Dat heeft vooral te maken omdat de Bijbel geschreven is. Niet allereerst als een leesboek, maar wel als een voorleesboek. Dat wil zeggen dat er de schrijvers gebruik maken van een aantal technieken in hoe ze de tekst opstellen, die gemakkelijk voor de luisteraars zijn om op te pikken. Zodanig dat ze ons het bepaalde zaken opnieuw horen, en dan zeggen, ah, je hebt dat al vroeger gezegd in die brief of in dat boek. Of dat komt er weer terug. Zodanig hij het meerdere malen hoort, van vele mensen, 10% zeg maar van de oorspronkelijke bevolking, in de tijd van de Bijbel kon lezen, niet vele meer, misschien in de Grieks sprekende wereld en in het Romeinse Rijk, ietsje meer, maar zeker in de streken van beloofde land, om maar iets te zeggen, 10%, niet vele meer kon lezen. Dus ze moesten het voornamelijk kennen vanuit het voorgelezen. En er werden flinke stukken voorgelezen. Het was zelfs meestal de gewoonte, ook in de vroege gemeenten, om bijvoorbeeld Matthäus' evangelie in één ruk door te lezen aan elkaar. Dat was gebruikelijk in de samenkomst, om zulke dingen te doen. Voor ons klinkt dat natuurlijk vreemd, we zijn dat niet gewend, maar in die tijd was dat wel gewoon. Dat had alles te maken, natuurlijk, met het feit dat het een boek is dat geschreven is om naar te luisteren. Misschien kan je ook het werkwoord, dat wordt vaak gezegd over pastors, wanneer de pastor met zijn boek en de straten liep, zijn ze eens aan het brevieren. En dan nog wordt dat werkwoord? Wel, brevieren is eigenlijk de gewoonte van iets te lezen, maar het luid op te lezen, of toch zeker binnensmonds te lezen, zodanig dat je jezelf hoort spreken wat dat je leest. Omdat het ook in de middeleeuwen normaal was dat men zelfs persoonlijk, wanneer dat men de Bijbel las, om dat toch luidop voor jezelf te lezen. En eigenlijk meer te horen naar wat hij zegt, of nadrukkelijk te lezen. Ja? Dus wat ik niet erg vind, is ook vanavond dat experiment beginnen. Ik wil me toch voornamelijk beperken vanavond tot de inleiding. Dus de uitleg van 2 Petrus gaan we maar de volgende keer beginnen. Ik wil echt wel aandacht geven aan de inleiding. Dus 2 Petrusbrief, hoofdstuk 1, vers 1. Ik ga voorlezen de telos, de meesten lezen naar het voor, of lezen daarin, denk ik, zie ik toch, dus is geen probleem. Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen heerlijkheid en deugd,
waardoor hij ons de kostbare en zeer grote beloften geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de goddelijke natuur zou worden, ontkomen aan het verderf dat door de begeerte in de wereld is. Voegt om deze reden ook echter ook met inbreng van alle ijver bij uw geloof de deugd, en bij de deugd de kennis, en bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de volharding, en bij de volharding de godsvrucht, en bij de godsvrucht de broederliefde, en bij de broederliefde de liefde. Want als deze dingen bij u aanwezig en overvloedig zijn, laten zij u niet werkeloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Want hij, bij wie deze dingen niet zijn, is blind, kortzichtig en is de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten. Daarom, broeders, beijvert u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want door dit te doen zult u beslist nooit struikelen. Want zo zal u rijkelijk de ingang in het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus worden verleend. Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Ik houd het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u door herinnering op te wekken, daar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Ik zal mij echter beijveren, dat u zich ook telkens na mijn heengaan deze dingen kunt herinneren. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid, toen van de luisterrijke heerlijkheid zo'n stem tot hem kwam, deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik welbehagen heb gevonden. En wij hoorden deze stem uit de hemel komen, toen wij met hem op de heilige berg waren. En zo hebben wij het profetische woord des te vaster, en die doet er goed aan daarop acht te geven, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Weet dit eerst, dat geen profetie van de schrift een eigen uitlegging heeft, want niet door de wil van een mens werd ooit profetie voortgebracht, maar heilige mensen van Gods wegen hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken. Er waren echter ook valse profeten onder het volk, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die verderfelijke sekten heimelijk zullen invoeren en de meester die hen gekocht heeft zullen verloochenen en een spoedig verderf over zichzelf brengen. En velen zullen hun losbandigheden navolgen en om hen zal de weg van de waarheid gelasterd worden. En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken. Het oordeel rust niet voor hen van oudsher en een verderf sluimert niet. Want als God engelen die gezondigd hadden niet gespaard, maar hen in de afgrond geworpen en overgeleverd heeft aan ketenen van donkerheid om tot het oordeel bewaard te worden, en als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, een van de acht, behoed heeft toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als hij de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot omkering veroordeeld, en ze tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als hij de rechtvaardige Lot gered heeft die zwaar te lijden had door de wandel in losbandigheid van de zedelozen, want deze rechtvaardige heeft, toen hij in hun midden woonde, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel door het zien en horen gekweld met geen wetloze werken, dan weet de Heer Godvrezenden uit de verzoeking te redden, maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden, en vooral hen die in onreine begeerte het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Vermetel, aanmatigend, schromen zij niet de heerlijkheden te lasteren, terwijl engelen, die in sterkte en macht groter zijn, geen lasterend oordeel tegen hen vanwege de Heer uitbrengen. Dezen echter als redeloze dieren, die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden, zullen ook, daar zij lasteren in de dingen die zij niet begrijpen, in hun eigen verderf omkomen en het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Zij achten de zwelgpartij overdag een genot. Ze zijn vlekken en smetten en zwelgen in hun bedriegerijen als zij bij u brassen. Ze hebben overspelige ogen die niet ophouden te zondigen. Zij verlokken hun onstandvastige zielen en hebben een hart geoefend in hebzucht, kinderen van de vervloeking. Door de rechte weg te verlaten zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bosor, die het loon van de ongerechtigheid liefhad, maar een berisping voor zijn eigen wetteloosheid kreeg. Het stomme last die dat met mensenstem sprak, verhinderde de dwaasheid van de profeet. Deze zijn waterloze bronnen en nevelen door de storm voortgedreven, voor wie de donkerheid van de duisternis bewaard wordt. Want door vruchteloze, gezwollen taal te uiten, verlokken zij door vleeselijke begeerten, door losbandigheden hen die sinds kort ontvlucht waren aan hen die in dwaling wandelen. Zij beloven hun vrijheid, terwijl zij zelf slaven van het verderf zijn, want door wie men overmeesterd is, dien slaaf is men geworden. Want als zij door de kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus, de bevlekkingen van de wereld onvlucht, maar opnieuw daarin verstrikt zijn en erdoor overmeesterd worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Want het was beter voor hen geweest de weg van de gerechtigheid niet gekend te hebben, dan na die gekend te hebben zich af te keren van het heilig gebod dat hun was overgeleverd. Hun is overkomen wat het ware spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen braaksel en de gewassen zeug tot het wentelen in de modder. Geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. In beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Heiland door uw apostelen verkondigd. Weet het eerst dat er in het laatste van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeer te wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want sinds de vaderen zijn ontslapen, blijft alles zoals van het begin van de schepping. Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren, een aarde bestaande uit water en door water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd vergaan is. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het voor traagheid houden, maar hij is langmoedig over u, daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar dit alles dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, terwille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan, en de elementen brandend zullen wegsmelten? Wij echter verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, daar u deze dingen verwacht, beijvert u onbesmet en onberispelijk voor hem te worden gevonden in vrede. En houdt de langmoedigheid van onze Heer voor behoudenis, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u heeft geschreven, evenals ook in alle brieven waarin hij over deze dingen spreekt, waarin sommige dingen moeilijk te begrijpen zijn, die de onwetenden en onstandvastigen verdraaien, zoals ook de overige schriften tot hun eigen verderf. U dan, geliefden, nu u dit van tevoren weet, weest op uw hoede dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar groeit op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen. Ik denk, moesten we een kleine enquête doen in de gemeente. Stel je voor dat we een enquête doen. En we vragen aan iedereen zijn favoriete 10 boeken uit de Bijbel. Dan denk ik dat we waarschijnlijk de 2e Petrusbrief niet in de top 10 zullen terugvinden. Wellicht zelfs niet in de top 20. De brief dat we gelezen hebben met elkaar vanavond, de 2e Petrusbrief, behoort tot de meest... Hij is misschien wel de meest miskende en veronachtzaamde brief van het hele Nieuwe Testament. Om je een idee te geven hoe de hedendaagse kerk nadenkt of kijkt naar deze brief, is het goed om heel kort de inleiding op de 2e Petrusbrief te lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Van nu wil ik niks zeggen over de Nieuwe Bijbelvertaling, maar hier krijg je een indruk
hoe dat er tegen de brief, zeg maar, heren ten dagen aangekeken wordt. Dus heel kort, ik kan niet heel de avond voorlezen, je moet niet bang zijn. Hoewel 2 Petrus net als 1 Petrus een brief genoemd wordt, heeft 2 Petrus niet de kenmerken van een persoonlijke brief. Weliswaar begint het boek met een begroeting, maar er worden geen specifieke geadresseerden genoemd, en aan het slot staat geen persoonlijke mededeling of groet, maar een vermaning en een lofprijzing. Het geschrift behoort veel eerder tot het genre testament, de aankondiging van de spoedige dood van de schrijver, de voorspelling van toekomstige gebeurtenissen en een aansporing tot de juiste levenswandel. In de Grieks-Romeinse tijd was dit genre in Joodse en christelijke kring populair. Als schrijver van 2 Petrus wordt in de tekst de apostel Petrus genoemd. Toch menen veel uitleggers dat Petrus niet de auteur is van het boek. Het toeschrijven van een testament aan een gezaghebbend persoon was niet ongebruikelijk. Het feit dat een verzameling van brieven van Paulus genoemd wordt, lijkt erop te wijzen dat deze inmiddels enige autoriteit in de kerk hebben gekregen. Ook is er een duidelijk verwantschap tussen 2 Petrus en de brief van Judas. En vaak wordt aangenomen dat de schrijver van 2 Petrus de brief van Judas heeft gekend en gebruikt. Daarom betogen uitleggers wel dat de brief vrij laat zou zijn ontstaan, mogelijk pas in de eerste helft van de tweede eeuw. Het boek is in een verzorgde stijl geschreven. Er worden relatief veel woorden gebruikt die elders in het Nieuwe Testament niet voorkomen. De auteur herinnert zijn lezers aan hun roeping en aan wat hun in het geloof is geschonken. In hoofdstuk 2 volgt een scherpe uitval tegen dwaalleraren. Deze polemiek vertoont grote overeenkomsten met de brief van Judas. In hoofdstuk 3 herinnert de schrijver de lezers aan de ernst van de belofte dat Jezus spoedig zal komen en wil hij iedere twijfel hierover bij hen wegnemen. Als u deze inleiding hoort, wat valt er u dan op wat er over deze brief gezegd wordt?
Wat de burgerlijkheid is, dat het instituut niet de Petrus geschreven is.
Inderdaad. Nog?
Dat het naar een testament lijkt in plaats van een brief, dat het meer dan een afscheid zou
zijn. Ja, een afscheid zoals we ook een afscheid hebben van Paulus in de... Welke brief? Nee. De pastorale brieven. Aan wie zijn die gericht?
En?
Titus. En het testament van de apostel Paulus zou je kunnen omschrijven als de inhoud van de tweede Timotheusbrief. Ja? Dus men vergelijkt het genre een beetje daarmee. Men zegt ook van het is niet echt een brief. Eigenlijk is het een beetje een preek die aangepast is, vooral dan het eerste hoofdstuk. En dan het tweede hoofdstuk zie je dan een heel geschrift of een polemiek zoals het hier genoemd wordt tegen die dwaalleraars, die dan voornamelijk zou gebaseerd zijn op
Judas.
De brief van Judas. Dat is ook een van die veronderstellingen die men doet. Dus 2 Petrus bouwt eigenlijk verder op de brief van Judas, zegt men. Omdat er treffende overeenkomsten zijn. Met andere woorden, wat proef je in die inleiding dat er toch wel wat twijfel is? Want aan welke periode dateert men die brief? In het eerste deel van de tweede eeuw, dus tussen 100 en 150 na Christus. Terwijl we weten dat Petrus wellicht tussen 65 en 67 na Christus gestorven is. Dus een hele tijd later geschreven. Dus, hoewel dat de brief van Petrus eigenlijk opgenomen is in de kanon van de Bijbel, zo wordt dat toch genoemd, als de authentieke geschriften van het Nieuwe Testament, proef je in deze inleiding, en dat is ook algemeen merkbaar op christelijk erf, dat deze tweede Petrusbrief en ook de brief aan Judas een beetje stiefmoederlijk behandeld wordt. In die zin van, hij staat wel in de kanon, en men zegt wel dat hij dus waarde en betekenis heeft, maar dat blijft meestal theorie, maar geen praktijk. De meeste mensen zijn weinig of niet vertrouwd met de inhoud, de leer, of moeilijk gezegd, de theologie
van de tweede Petrusbrief en van de brief aan Judas. Je hoort er ook zelden uitspreken of bijbelstudies overgeven. Zeer zelden. Het is een zeer ondergewaardeerde brief in het Nieuwe Testament. En ik hoop van jullie te kunnen tonen in de komende weken bijbelstudies dat dit absoluut onterecht is. Dat deze brief ook in onze dagen zeer waardevol is en zeer actueel is qua inhoud. Dat is mijn opdracht, de uitdaging waarvoor ik sta. Maar ik wil u meteen ook nadrukkelijk bijzeggen, en daarom wil ik een beetje tijd investeren in die inleiding, dat die twijfel omtrent de Petrusbrief niet iets is van de moderne tijd. Misschien denk je, ja, de moderne tijd, men is al veel kritischer dan vroeger, en men maakt wel overal opmerkingen over, en men heeft wel overal zijn twijfels over. Maar eerlijkheidshalve moet ik u toch zeggen dat die twijfel rond deze brief niet is van de huidige tijd, maar eigenlijk al dateert, zeg maar, van in de begintijd van de kerk. 2 Petrus heeft er samen met nog een heel andere aantal geschriften lang over gedaan om algemeen aanvaard te worden en in de kanon van de Bijbel opgenomen te worden. Andere boeken die er lang over gedaan hebben zijn bijvoorbeeld, weet er iemand dat? Heeft iemand idee over welke boeken er lang over gedaan hebben om opgenomen te worden in het Nieuwe Testament? De brief van Jacobus is er zeker één.
Hoofdwerken zeker staat er
daarin. Ja, dat zorgde vooral voor problemen. Zelfs Luther noemde dit een strooien brief, de Jacobusbrief, en heeft hem eigenlijk nooit niet herkend. Misschien wij dat vreemd, maar Luther herkende die brief niet. Dus Jacobus is ook zo'n brief die het toch wel moeilijk heeft gehad om opgenomen te worden, maar uiteindelijk toch opgenomen is. De tweede en de derde Johannesbrief. Zoals hier al vermeld, als 2 Petrus in twijfel getrokken is en hij wordt, men denkt dat hij gebouwd is of gebaseerd is op de Judasbrief, dan denk ik dat je niet ver moet zoeken dat Judas ook in twijfel werd getrokken. En het boek De Openbaring van Jezus Christus heeft er ook wel lange tijd over gedaan, maar niet zo lang als de eerst vermelde brieven. Dus die twijfel is er al heel lang. En dat is een van de redenen waarom ik dat met jullie wil over spreken. Misschien zeg je, maar hoe komt dat en hoe moeten we dat nu zien en hoe moeten we dat nu plaatsen? Ik denk dat dat wel belangrijk is om daar met elkaar een beetje over te spreken, dat we dat ook kunnen begrijpen waarom dat zo is en waarom dat we uiteindelijk, want dat is toch mijn eindconclusie, met vrijmoedigheid 2 Petrus kunnen lezen en bestuderen en de inhoud daarvan echt aannemen en voor onszelf koesteren als wat ons overgeleverd is, als een soort testament, door apostel Petrus. Want het geeft inderdaad het karakter in een bepaald opzicht van een laatste afscheidswoord van de apostel. Dus die twijfel is er eigenlijk al heel lang. En dat is niet alleen van de eerste eeuw van de kerk, maar ook, ik geef u een voorbeeld. Ik heb een klein stukje gelezen uit de kerkvader Eusebius, en dat is iemand die zeer vooraanstaand was in de begintijd, in de eerste periode van de kerk. Hij leefde ongeveer, men weet dat nooit niet 100% juist op een jaar te zeggen, maar hij leefde ongeveer in de periode tussen 260 en 339 na Christus. Dus dat is toch al een behoorlijke periode dat dan de gemeente toch al, zeg maar, ontstaan is. En hij zegt dat hij Petrus, eerste Petrusbrief, wel degelijk als authentiek erkend, van Petrus geschreven, en dat dit dus wel degelijk een brief van waarde is. Maar de tweede Petrusbrief, zegt hij, en ook vele van zijn tijdgenoten, willen 2 Petrus niet erkennen als behorende tot de kanon van de Bijbel. Hij zegt er wel, nadrukkelijk bij, dat die tweede Petrusbrief, die dus algemeen al in circulatie was, we weten dat die brief behoorlijk vroeg al zijn ronde deed onder de christenen, dat die brief wel zeer nuttig bevonden werd door vele van zijn tijdgenoten. Maar, zegt hij, zoals de overige schriften die de naam van Petrus dragen, En dan moet er al een belletje bij ons beginnen te rinkelen. En hij noemt ze op. De handelingen van Petrus. Het evangelie van Petrus. De prediking van Petrus. En de openbaring van Petrus. Worden hier genoemd. Plaatst hij samen met die boeken ze in het lijstje van de betwiste geschriften, waar al toe behoren, zoals ik heb gezegd, Jacobus, Judas 2 en 3, Johannes. Dus, we weten dat een van de problemen het feit is dat er nog een aantal geschriften waren die in omloop waren die de naam Petrus droegen. Je kan je dat wel inbeelden, dat Petrus zo'n vooraanstaand figuur in de begintijd van de kerk, hij mag gerust beschouwd worden als de leidersfiguur in de eerste periode van de kerk, toch zeker tot op de periode dat we vinden in Handelingen hoofdstuk 15, waar dat die eerste vergadering is van de apostels en de leiders van de toenmalige kerk, waarin dan we zien dat dan daar Jacobus eigenlijk het voortouw neemt. Hè? Jacobus, de broer van Jezus Christus, is op dat moment een oudste in de gemeente in Jeruzalem, en hij blijkt daar toch een zeer gezaghebbend figuur te zijn. Het is ook daar, in Handelingen hoofdstuk 15, dat we Petrus voor de laatste keer aan het woord horen, en daarna is hij verdwenen. En weten we bijna niets meer over het verder leven van de apostel Petrus. Dus er waren in die tijd al heel wat verschillende geschriften in omloop die ook de naam van Petrus droegen. En deze brief werd, zeg maar, bij deze andere boeken geplaatst als twijfelgevallen, zeg maar. Dat geeft ook aan, misschien zeg je, ja, hoe komt dat? Wel, dat geeft ook aan dat onze christelijke voorouders, als ik het zo mag zeggen, nog niet zo rap een geschrift opnamen in de kanon. Men nam daar rustig de tijd voor en men zei niet direct van, dat behoort tot de Bijbel. Het pleit eigenlijk voor hen dat ze zo voorzichtig waren om een geschrift op te nemen en te erkennen als een authentiek geschrift dat door Petrus was overgeleverd. Ja? Dus we moeten dat wel eigenlijk zien als iets dat heel positief is. Nu, wat was het struikelblok? Want als die brief, zeg maar, tussen die andere geschriften van Petrus geplaatst worden bij de twijfelgevallen, moet ik allereerst zeggen dat die andere geschriften van Petrus die ik genoemd heb, zijn het evangelie van Petrus, de openbaring van Petrus en dergelijke meer, dat je dat niet kan vergelijken met 2 Petrus. Dat zijn heel andere geschriften. Je kan dat absoluut niet naast elkaar zetten. Waar misschien zeg je, ja, oké, als dat dan zo verschillend was, waar ligt dan het grote punt waarom dat men twijfelde om 2 Petrus op te nemen in de kanon? Wel, ik weet niet wat die opgevallen is. In het Nederlands is het ook, denk ik, niet zo heel duidelijk te zien. Maar moesten we 1 Petrus lezen en daarna 2 Petrus, dan ga je opmerken dat er een heel groot verschil is van stijl. Ik zal het proberen te verklaren met een Nederlands voorbeeld, want niemand van ons kent er Grieks, we kunnen geen Grieks lezen, dus ons kan het niet opvallen. Maar als je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, een Nederlandstalig boek leest van een auteur uit Nederland, en een Nederlandstalig boek van een auteur uit Vlaanderen, dan is dat allebei Nederlands. Maar ik denk dat je duidelijk het verschil proeft wanneer dat de auteur een Hollander is of een Vlaming. Waarom? Omdat Hollanders, net zoals wij Vlamingen, een specifiek taalgebruik hebben en bepaalde uitdrukkingen hebben die wij niet gebruiken. Ja? Wij zeggen een tas koffie, zij zeggen een kopje koffie, om maar een dom voorbeeld te geven. Maar je merkt direct op dat er een groot verschil is tussen Nederlands geschreven door een Vlaming en Nederlands geschreven door een Hollander. En zo zou je de 2 brieven van Petrus kunnen vergelijken. Je zou kunnen zeggen dat de eerste Petrusbrief, precies een brief is die geschreven is, moest het Nederlands zijn, door een Vlaming, en de tweede Petrusbrief geschreven is door een Hollander. En daar twijfelt men aan van, ja, er is niet veel om te vergelijken, hè. We hebben maar die 2 geschriften die aan Petrus toegeschreven worden, waar we het nu toch in de kerk uiteindelijk eens over zijn. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Paulus, Er is niemand die twijfelt aan die brieven van Paulus. Het is ook niet moeilijk. Je hebt er 13 om onderling met elkaar te vergelijken. En ook daarin is er heel veel variatie van schrijfstijl. Maar daar wordt er absoluut niet aan getwijfeld. Omdat men weet dat Paulus een zeer belezen man was. Hij was niet alleen opgevoed en een leraar in de geschriften. Hij was zeer vertrouwd met het Oude Testament. En ook de niet opgenomen geschriften rondom het Oude Testament, die in zijn tijd gelezen werden. Maar hij was ook vertrouwd met de hedendaagse lectuur van zijn tijd. Dus bij Paulus heeft men daar geen problemen mee. Men weet ook heel veel van Paulus. Men weet bijna van jaar op jaar te zeggen wat er in zijn leven eigenlijk gebeurd is, door wat de overleveringen die we hebben. Maar van Petrus hebben we nagenoeg niets. We weten niets over zijn vroege tijd voordat hij apostel werd, behalve dat hij een visser was. We weten bijna niets over zijn periode dat hij gewerkt heeft voor de Heere, zoals we dat zouden zeggen. Alleen tot op Handelingen hoofdstuk 15, dat eerste apostelconcilie. Wanneer is dat juist gevallen? Hoe lang was hij dan al aan het werk? Hoe lang was de kerk dan al ontstaan? We weten dat bitter weinig. Dus dat pleit eigenlijk niet in zijn voordeel voor Petrus. Begrijp je? Dus twee zo'n verschillende brieven. Kan dat door één en dezelfde apostel geschreven zijn? Ja, we hebben gezien dat 1 Petrus wellicht neergepend is door. Wie? Wie zou er... Ja, wie zou er de eerste Petrusbrief neergepend hebben? We hebben de vorige bijbelstudie nog overdacht. Silvanus, of beter bekend als... Oze Silas, hè? Ja, Oze Silas. Silas zou die wellicht geschreven hebben. En men zegt dan, ja, oké, 2 Petrus is dan geschreven door iemand anders. Voor Petrus, ja. Maar ze zijn dat men vindt dat geen zo'n degelijk argument. Maar het is natuurlijk heel voorbarig om te zeggen van, ja, Petrus, hij is niet veel naar school geweest, nee, het was maar een simpele visser. Hij wordt zelfs een ongeletterde genoemd. Ja, maar ongeletterd wil niet zeggen dat hij niet kan lezen en schrijven. Het betekent gewoon dat hij geen opleiding had, zoals Paulus. Maar wat er met Petrus gebeurd is, in de jaren die erop volgden, hoe dat hij misschien ook door zijn opdracht kennis heeft genomen van de tijd waarin dat hij leefde en het gebied waar dat hij moest arbeiden, daar kunnen wij allemaal niks over zeggen. Dus het is nogal heel kort door de bocht om Petrus af te schrijven op grond van de grote verschillen die er tussen die twee brieven zijn. Maar dat heeft alles te maken, beste vrienden, met het feit dat we zeer weinig over Petrus weten. Dat is het grootste probleem waar ook de kerkvaders over vielen. Het grote verschil in stijl, ja, en dan ook bepaalde punten over het inhoud, maar daar kom ik later op terug. Maar hoewel dat er twijfels waren in het begin, wil ik er meteen duidelijk bij zeggen, dat men niet naar 2 Petrus keek, als zou het een vervalsing zijn. Laat dat heel duidelijk zijn. Men zei niet van, ja, het is iemand die moedwillig de naam van Petrus gebruikt om, zogezegd, in naam van Petrus dingen door te geven en de inhoud is twijfelachtig. Dus men twijfelde niet aan de oudheid van de brief en men twijfelde niet aan de inhoud van de brief. Maar men twijfelde wel of Petrus degene was die hem geschreven had. Ja? Dat was het grote twijfelpunt, omdat er zo'n groot verschil in stijl is tussen de twee brieven. Dat is de hoofdzaak waarom die twijfel er dus in de begintijd was. Maar zoals je hebt gemerkt, door de tijd heen, is dan toch uiteindelijk de brief opgenomen in de kanon en heeft die twijfel het niet gehaald. Maar heeft men de brief opgenomen en algemeen erkend als een brief die het nalatenschap vormt, zeg maar, het geestelijke nalatenschap van de apostel Petrus. We hebben gelezen in die korte overdenking dat vele hedendaagse uitleggers eigenlijk dus twijfelen aan het auteurschap van Petrus. Dat heeft ook te maken, niet alleen dus met het verschil van stijl van de brief, Maar het heeft ook te maken dat we hier, in tegenstelling tot de eerste Petrusbrief, die hebben we gezegd, vanuit het uitgangspunt dat we vertrokken zijn, dat die geschreven is, wellicht in de beginjaren 50. Ja? We hebben hem vroeger gedateerd dan in de beide inleidingen, zowel in de Telos als in de Nieuwe Bijbelvertaling. En van deze brief, dus deze brief komt heel vroeg in het ontstaan van de kerk, in de apostolische tijd, zeg maar, wanneer de apostelen nog volop werkzaam en actief waren. Maar deze tweede Petrusbrief, die dus geschreven is als een testament van de apostel Petrus, is dus geschreven, zeg maar, aan het nakende einde van de apostolische periode. Met andere woorden, het is een brief die geschreven is met het oog op de overgangsfase tussen de kerk, de periode waarin dat de kerk, zeg maar, de apostelen had als werkzame, levende getuigen onder hen, en de periode die erop volgt dat de apostelen, ja, stilaan verdwenen uit de kerk. Dus dat is een, zeg maar, een heel moeilijk proces ook geweest voor de eerste christenen, die overgangsfase tussen die beide perioden. En die brief is eigenlijk geschreven in die overgang, zeg maar, of hij luidt toch zeker het begin in dat de apostelen erop toezien dat ze een nalatenschap hebben. En dat maakt het natuurlijk ook extra moeilijk voor die brief om zijn plaats te vinden in, zeg maar, in de kanon van de schrift. Omdat hij juist in die overgangsperiode zit. Moest hij net zoals de eerste brief veel vroeger geschreven zijn, dan zou dat minder een probleem zijn. Maar de nadruk die er ligt op een soort afscheidtestament maakt het ook wel een heel stuk moeilijker voor die brief om zijn plaats te vinden. Dat heeft ook te maken met de inhoud. En nu wil ik al een klein beetje over de inhoud spreken. We hebben het gelezen in het tweede hoofdstuk dat Petrus daar voornamelijk eigenlijk het grote probleem aankaart van die dwaalleraars. Dat is eigenlijk het grote blok in hoofdstuk 2. En men is van mening dat die problematiek rond die dwaalleraars, wat er eigenlijk aangekaart wordt door Petrus, dat dat niet het probleem is zozeer van de eerste eeuw van de kerk, de eerste periode, maar veel eer van de tweede eeuw. En daarom, dat is ook een van de redenen waarom dat men twijfelt, en men, zoals dat we gelezen hebben, die brief dateert in de tweede eeuw. Omdat men gelooft dat die dwaalleraars en de praktijken die hier gevonden worden, niet zozeer een probleem was van de eerste eeuw. En ook, wat er hier toch nadrukkelijk anders is dan in vele andere brieven, is zodat er gekeken wordt naar de wederkomst van Christus. Misschien is het u ook wel opgevallen. Als de apostel hier spreekt, ik had het toch vanuit dat Petrus hem geschreven heeft, voor alle duidelijkheid. Als Petrus spreekt over de komst van Christus, hoe benoemt hij die komst? Ja, en wat zal de komst van Christus met zich meebrengen? Hoe kan je dat kort omschrijven, de dag van? De dag van de Heer of de dag van het grote, van het oordeel. Dus hij spreekt vooral over de komst van Christus als de dag van het oordeel. Maar wat was het probleem met die dwaalleraars over die dag van het oordeel? Wat hebben we daarover gelezen? Hoe dachten die dwaalleraars over de dag van het oordeel? Voilà. Dus voor hen was de komst van Christus eigenlijk niet bestaan, onbestaand. En wat zegt Petrus daarover? Ja, maar ja, ho, hold your horses. Het is niet omdat de komst van de Heer nog nu uitblijft, dat hij niet komt. Dus met andere woorden, we vinden hier wel nadrukkelijk in vergelijking met andere brieven dat er gesproken wordt over de komst van de Heer als iets dat dus toch al een hele tijd op zich laat wachten en blijkbaar nog een tijd op zich laat wachten. Vandaar dat er veel zeggen, ja maar kijk eens, de eerste verwachting van de komst van Christus, die zo levendig is bij de apostelen in de begintijd, Door het uitblijven ervan moet er hier geschreven worden dat de apostelen het wel degelijk niet verkeerd voor hadden, maar dat er blijkbaar toch wel wat uitstel zal zijn, dat het wat later op zich zal laten wachten dan men oorspronkelijk heeft gedacht. Dus zie je, dat zijn allemaal redenen waarom dat men die brief naar die tweede eeuw wil duwen. Ja? Omdat apostelen, wie was de laatste levende apostel? Johannes, en hij heeft het zeker getrokken tot in de jaren, ja, zoiets, jaren 90 na Christus, dus bijna tot aan de eind van het eerste eeuw. Dus begrijp je, zolang dat die apostel ook nog leefde, en het is Johannes die nadrukkelijk zegt, hè, dat er velen dachten dat de Heer ging terugkomen aan het eind van het leven van de apostel, herinner je zich nog? Einde van het Johannes-evangelie. Dus het feit dat de gelovigen, zeg maar, zagen dat de komst van de Heer niet zo onmiddellijk zou zijn, kwam eigenlijk maar, of drong maar goed tot hen door, zo zegt men, wanneer dat de apostelen begonnen te verdwijnen, zeg maar. Dus dat is ook een van de grote redenen waarom dat men die brief zo naar achter wil schuiven, natuurlijk. Nu, ik denk dat jullie onderhand wel begrepen hebben en geleerd hebben dat de komst van de Heer die op zich laat wachten, iets is wat ook duidelijk door de Heer onderwezen is. Matthäus 24, 25 laat dat duidelijk zien, dat de Heer zelf de nadruk legt dat de komst van hemzelf wel een tijd op zich zou kunnen laten wachten. En ook en Paulus zijn brieven is daar toch iets van op te merken. Dus de gedachte dat de kerk leefde, ze leefden wel in de verwachting van de komst van de Heer, maar dat men die van dag op dag verwachtte, dat is een heel andere zaak. Maar men leefde wel bewust in de verwachting en de hoop van de terugkomst van de Heer. Maar dat betekent niet dat men hem morgen of overmorgen verwachtte. Dat is een heel groot verschil. Ja? Je kan leven, zeg maar als iemand van je familie komt uit Amerika, voor een langere periode op bezoek in de vakantie, dan leef je daar ook naartoe en maak je ook je voorbereidingen met het oog op die komst. Zelfs al komt die persoon niet vandaag of morgen, maar is maar over een paar maanden. En het is in die hoedanigheid dat we ook moeten leven. De komst van de Heer is een feit en we zien er naar uit en we leven in de verwachting van die komst. Maar het is niet dat de Heer morgen gaat komen. Dat weten wij niet. En er is veel kans dat de Heer morgen niet komt. En volgend jaar ook nog niet. Ja, dan moet ik weer verder gaan en teruggrijpen op het onderwijs van de tweede Thessalonicenzenbrieven dat we overdacht hebben. Waar Paulus duidelijk zegt dat er een aantal zaken nog moeten gebeuren voordat Christus terugkomt. Ja. Dus laat die dingen duidelijk zijn. Maar die zaken samen maken ervoor dat men zo twijfelt eigenlijk aan die brief. Hoe denkt men er dan over als Petrus hem niet geschreven heeft? Ja, wie heeft hem dan geschreven? Of is die brief dan tot stand gekomen? Wel, men had van de veronderstelling uit, want er is dan niks zeker over, laat dat duidelijk zijn, er is daar weinig over geweten, dat iemand uit de directe omgeving van Petrus, een volgeling, ja, een nauwe medewerker met Petrus, er bezorgd over was dat het geloofsgoed en de overlevering van Petrus, zijn geestelijk erfgoed, bewaard zou blijven voor de volgende generaties. Dat is één ding. En ten tweede, de urgentie, de nood, zeg maar, doordat er in een bepaald gebied, want die brief is wel niet gelezen, niet geschreven aan een bepaalde gemeente of zo, toch is hij wel aan een bepaalde groep van christenen gericht in een bepaald gebied, daar kom ik straks wel op terug, dat er zich daar problemen voordeden van dwaaleraars die opstonden te midden van de gemeente, die een ernstige bedreiging vormden. Dat is enerzijds de nood om Petrus zijn geloofsgoed over te leveren, en anderzijds de dringende nood van een antwoord vanuit de apostelen tegen die dwaaleraars, iemand van die nauwste vertrouwelingen van Petrus, na zijn dood zich heeft ingezet om de gedachten van Petrus, waar het waar, het geloofsgoed van Petrus, in deze brief door te geven, en de overtuigingen ten aanzien van die dwaaleraars vanuit Petrus, wat hij geleerd had, te schrijven tegen deze mensen, om de gemeentes in die regio, zeg maar, te beschermen tegen de invloed van die dwaaleraars. Dat is de gedachte die men, waar dan men van overtuigd is. Waarom denkt men dat? We hebben het ook gelezen in de inleiding, omdat het gebruikelijk was om na de dood van iemand zo'n testament te schrijven in naam van de persoon die gestorven was. Goed, al goed en wel, dat mag dan zo zijn, maar we hebben geen enkel bewijs, en dat wil ik toch met rode lijn onderstrepen, we hebben geen enkel bewijs dat de eerste christenen zo'n brief, die niet door Petrus geschreven was, die weliswaar Petrus zijn geloofsgoed vertegenwoordigt, dat men zo'n brief zou erkennen als een brief met apostolisch gezag. We hebben daar geen enkel bewijs van. Integendeel, herinnert u de tweede Thessalonicenzenbrief? Wil u met mij eens meegaan? Ik weet, maar een klein beetje in uw geheugen tasten. En terugkeren naar 2 Thessalonicenzen. En u weet in 2 Thessalonicenzen dat er daar grote problemen waren in verband met de dag van de Heer. Is die dag nu al gekomen? Ja, dan nee. Hoe waren die twijfels er gekomen? Kijk maar eens in hoofdstuk 2, vers 1. Wij vragen u echter, broeders, in verband met de komst van onze Heer Jezus Christus en onze bijeenvergadering tot Hem, dat u niet zo snel in uw denken geschokt of verschrikt wordt. Door wat? Nog door geest, nog door woord, en dan staat er, nog door brief als van ons. Dus, Paulus hield er wel degelijk rekening mee dat er mensen waren in zijn dagen die durfden een brief te schrijven in zijn naam aan bepaalde christenen. Maar we zien duidelijk dat Paulus hier zegt van, hold your horses, als er een brief is die naar u toe komt, die zogezegd in mijn naam geschreven is, en die weerlegt of tegenstrijdig is wat ik jullie heb geleerd, alsjeblieft, laat jullie toch niet door die brief verontrusten. Dus met andere woorden, we zien hier dan nadrukkelijk volgens Paulus zijn eigen woord boven zo'n brief uitgaat. Dus, alhoewel dat die tweede Petrusbrief dan zou kunnen geschreven zijn in naam van Petrus, wist iedereen van dat is hier een testamentaire brief en dat is niet Petrus, maar dat zijn Petrus zijn medewerkers die die brief hebben geschreven. Uitname van wat dat Petrus ons heeft nagelaten. Dan is het maar zeer twijfelachtig en hebben we geen enkel bewijs dat die brief het ooit zou gemaakt hebben en in de Bijbel zijn terechtgekomen. Hoe waardevol dat die brief dan ook voor de kerk mogen geweest zijn. Dus met andere woorden, wat ik wil doen deze avond, dat ik probeer te doen, is wat dat je leest, wat dat de huidige gedachtegang is over de tweede Petrusbrief, in deze inleiding, en die niet uitzonderlijk is, vele christenen denken daar zo over, vele leraars geloven dat niet Petrus de schrijver is. Ik heb ook een aantal boeken liggen, en goede boeken, goede beschouwingen, maar men is er niet van overtuigd dat Petrus de schrijver is, dat dat niet zo'n duidelijk feit is. Ja? Laat dat heel goed in je oren doordringen. Er is daar, ja zeg maar, zeg.
Ik ga een vraagje wel.
Ja.
Is heel wat argumenten die de brief van, ja, of het verschap van deze brief niet zouden toekennen als hem dan dit is.
Ja.
Zijn er ook anderen die daar wel komen? Maar het zijn wel vrij sterke argumenten die ik tot nu toe aanbreng. Er is een taalverschil, dan is er nog die tijdsverschil, die ook aangeklaagd is. Want als het van die tijd was, dan hadden we het eigenlijk over dingen die van een andere tijd actueel zijn. Dus er zijn heel veel, ik was nu aan het afvallen.
Ja, dat wordt opgeworpen. Maar dat lijkt heel sterk. Maar toch moet je dan een klein beetje of een behoorlijk stuk nuance inbrengen. Te zeggen dat die dwaalleer maar voor de tweede eeuw is, ik weet niet of dat je... Er was dwaalleer, maar lees de keer wat dat Petrus, of wat in de brief daarover geschreven staat. Het merkwaardige is, zowel hier als in de brief van Judas, als op andere plaatsen waar er over dwaalleer gesproken wordt, dat je nergens kan zeggen van, dit is het soort dwaalleer dat er daar onderwezen werd. De boodschap kan je niet ontdekken. Wat dat die dwaalleer juist was, vind je niet terug. Dus als je niet juist kan zeggen welke dwaalleer dat is, hoe kan je dan gaan zeggen wanneer dat juist heeft plaatsgegrepen? Begrijp je het probleem die er ligt? Men veronderstelt dat, maar je kan niet opmaken uit Petrus zijn woorden wat nu werkelijk het probleem was. Want als je goed gelezen hebt, gaat Petrus niet in tegen wat dat men geleerd wordt door die dwaalleers, maar gaat Petrus in tegen hun manier van doen, hun levenswijze, die niet strookt met wat de apostelen hebben geleerd. Begrijp je? Dus het is hem niet zozeer te doen om wat dat ze prediken, maar wat dat de uitwerking is van hun prediking in hun dagelijkse doen en laten. In vergelijking met wat zij hebben geleerd, hoe dat christenen horen te leven. Dus zie je, dat lijken sterke argumenten, en ik ben blij dat ik erin geslaagd ben om u mee te doen twijfelen, maar ik ben ook blij om langs de andere kant u te laten zien, of toch voor de aandacht te brengen, dat het allemaal niet zo duidelijk is. En dat we daarin altijd de schrift moeten laten zijn. Als uiteindelijk onze voorouders toch hebben besloten om dit schriftgedeelte op te nemen in de schrift, dan is het omdat ze toch van overtuigd waren, ondanks alle twijfel, dat dit een oorspronkelijk schrijven van Petrus is. Begrijp wat ik bedoel? Nog een sterk argument, dat ik ga nou van voorbrengen, dat is zeker, alhoewel ik ga daar niet zoveel tijd aan spenderen, maar wat er ook een groot punt is om te twijfelen, is het feit dat men zegt dat 2 Petrus geschreven is als een uitbreiding op de brief van Judas. Wat is de redenering? Judas, heel klein briefje, zeer beknopt. En het stuk waar dat Judas inschrijft tegen diezelfde dwaalleraars, ondersteund van het Oude Testament, met de nog bij aanhalingen uit boeken die niet uit het Oude Testament komen, maar boeken naast de Bijbel zijn, ja, dat heel beknopte werk wordt in de brief van Petrus grotendeels overgenomen in dat tweede hoofdstuk dat we gelezen hebben, en breder uitgewerkt. Dus redeneert men van, Petrus is de grootste brief, Judas, een heel kleintje. Petrus geeft, of de brief van Petrus is een overname van de inhoud van de brief van Judas, en verder uitgewerkt. Want, zeggen ze, moest 2 Petrus al bestaan hebben, waarom zou er dan nog nood geweest zijn om de brief van Judas te schrijven? Dat is de redenering die men volgt. Dat is ook weer zo'n redenering van, als je het hoort, van, ja, dat is eigenlijk wel waar, zeg je. Ja, maar langs de andere kant, beste vrienden, stel dat 2 Petrus eerst geschreven is. En de schrijver van de brief van Judas herkent een problematiek in zijn omgeving die gelijkaardig is met wat dat Petrus in zijn brief aankaart. Is het hem dan niet vrij om enkele elementen daaruit te kiezen, juist die hij nodig heeft om te richten aan die mensen waar dat probleem hangbaar is? In andere woorden, dat is allemaal heel simpel gezegd en rap geconcludeerd. Maar is dat wel zo? Ja, zeg maar dan, maar kijk, we leggen de brieven naast elkaar en we vergelijken. En dan kan je zien dat Petrus, de brief van Petrus, zaken overneemt. Dat ga je uitvoerig lezen als je commentaren leest daarover. Ja, maar gaan we een keer 2 stukjes lezen die ook het tegendeel kunnen bewijzen? Ik wil met u iets lezen en eerst uit de brief van Petrus, ik heb dat hier opgeschreven. Ik heb het papier nog niet nodig gehad, dus we moeten een keer kijken dat het weer staat. Uit, wacht eens, waar staat dat hier? Ah ja, ik denk. 2 Petrusbrief, hoofdstuk 3, vers 3. En dan vinden we dit. Weet dit eerst, dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen. Ja? En kijk nu eens in de brief aan van Judas, het laatste briefje voor het boek de Openbaring. En dan lezen we in vers 17. Maar u, geliefden, denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat zij u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn die naar hun eigen godloos begeerten wandelen. Als je dit leest, dan lijkt het voor mij evenveel om te zeggen van, wat hij hier vindt in de brief aan Judas is een aanhaling uit de brief van Petrus. Ik denk dat dat toch een beetje duidelijk is. Dus om zomaar te zeggen, het is zeker dat Judas eerst geschreven is en dat 2 Petrus verder bouwt op de brief van Judas. Grote vraagtekens. En als je het in balans legt, is de balans in evenwicht. En weet je wat we eigenlijk moeten zeggen? Nou, niet weten. En dan doen we niks mee tekort. Dat we het gewoonweg niet weten, dat er evenveel voor te zeggen is, dat de brief van Petrus als eerste kan geschreven zijn en Judas erop volgt. Die brieven zijn gewaarlijk heel kort na elkaar geschreven en liggen qua tijd heel dicht bij elkaar. Dus om dan te zeggen van kijk, het is eerste deze of eerste deze, misschien zeggen waarom is dat zo belangrijk? Wel omdat dat weer een sterk punt is voor die mensen die zeggen, Petrus is veel ouder, als de brief van Judas al gedateerd wordt als een late brief. En 2 Petrus bouwt erop verder, dan betekent dat automatisch dat 2 Petrus nog ouder is. Ja? Dus ik wil maar deze dingen tonen aan u, om te laten zien dat die dingen helemaal niet zo uitgesproken duidelijk zijn, alsof men wel wil laten doorschijnen. Ja, Serge, natuurlijk.
Als Petrus nu, als Petrus die brief geschreven heeft, en het is in omloop gegaan terwijl hij leefde, dan kan hij dat ook bevestigen, omdat hij zelf leefde is. En had hij nu deze geschreven, of iemand anders had geschreven, na zijn dood, dan kan er niemand aan liggen, maar de mensen die wel Petrus gekend hebben. Wat ik bedoel, is dat die probleem van, dat wordt gedaan, er zijn ook onuitgegeven werken van auteurs die dan later uitkomen naar je dood en die dan met andere technieken bewezen worden. Is 2 Petrus als zo'n brief dat na zijn dood is uitgekomen. Dan moest het uitgekomen zijn terwijl dat hij nog leefde, kon je dat ook bevestigen van dit is van mij.
Daar weten we heel weinig over. Dat is juist het probleem. Daar weten we allemaal zeer, zeer weinig over. Natuurlijk, wij kunnen ons dat moeilijk inbeelden. We leven in een maatschappij, ja, de wereld is zo groot als uw achtertuin. Waarom? We hebben communicatiemiddelen. Alles gaat heel snel. Maar in die tijd ging dat absoluut niet zo snel. Dus als Peter een brief schreef, ja, en hij stuurde naar een bepaald gebied. Die brief werd dan gelezen door verschillende gemeentes. Voordat die brief ook bij andere gemeenten terechtkwam en overgeschreven werd en een beetje wijdverbreid raakte over, zeg maar, de toenmalige kerk, ja, dan waren we wel al de hele tijd verder, hé. Dat was geen kwestie van weken, hé, maar kwestie van... Dus voordat die werken van de apostelen, de evangeliën, de brieven, wijdverspreid, zeg maar, vertrouwd, raakten onder de christenen, waren we al een tijdje onderweg, hé, beste vrienden. En ze kopieerden ze met de hand. En ze waren heel duur en heel kostbaar, de geschriften. Dus je moet daar niet zo licht over denken of aan twijfelen. Dat is heel, geleidelijk tot stand gekomen. We weten dat er in de begintijd van de kerk al heel snel een werk circuleerde met een aantal evangeliën en een deel van de brieven van Paulus. En het grootste deel van uw Nieuwe Testament werd heel snel toch qua tijd en situatie erkend als algemeen overlevering van de apostelen en geïnspireerd. Maar die boeken, dat komt te zeggen, tweede brief van Petrus, Judas, Jacobus, 2 en 3 Johannes, en ook langere tijd het boek de Openbaring, hebben er langer over gedaan. En dat heeft te maken met tal van redenen die ik probeer een beetje heb laten zien in deze avond. Zodat je het kan begrijpen. Dat uw denken niet meteen geschokt wordt als je zo'n inleiding leest, om met de woorden van Paulus te zeggen. Ik wil dat jullie daar een beetje mee vertrouwd raken. Niet dat je allemaal theologen moet worden en bijbelleraars, maar dat je daar toch een beetje zicht voor hebt en een beetje begrijpt. Ik vind dat er te weinig over gesproken wordt. Is dat tot nu toe een beetje duidelijk? Ik hoop dat dat een beetje interessant is, dat ik niet saai vind. Aan wie is de brief gericht? Daar wil ik toch nog wel iets over zeggen. Nu, als je die brief leest vanaf, meestal vind je de geadresseerde van de brief aan het begin van een brief. Maar dan merk je dat je, dan word je enigszins toch teleurgesteld in de 2e Petrusbrief, want hij is, aan wie is hij gericht?
Aan allen.
Aan hen die een even kostbare hoop hebben als wij.
Met andere woorden, wie zijn dat dan?
Christenen in het algemeen.
Christenen in het algemeen, vandaar dat die brief ook bestempeld wordt als een pastorale brief. Gericht aan de katholieke kerk. Niet Rooms-katholieke, maar katholieke kerk. Of anders gezegd, de universele kerk. Ja, katholiek deed er niks mis mee. Ik wil gewoon zeggen, universeel. De algehele kerk. Ja. Dus, maar, als je verder leest in de brief, ik weet niet of je goed geluisterd of meegelezen hebt, kun je toch opmerken dat deze brief in eerste niet zozeer geschreven is aan alle christenen, maar aan een bepaalde groep christenen. Heb je erop gelet? Het zijn mensen die al een brief van Petrus gelezen hebben. En het zijn mensen die ook vertrouwd zijn met enkele brieven van? Inderdaad. Als we van de overtuiging uitgaan dat deze brief geschreven is door Petrus, en de brief die vernoemd wordt als het vorige schrijven, de eerste brief van Petrus is, dan is hij zeker al gericht dus aan dezelfde regio waar dat de eerste Petrusbrief aangericht is. Dus het oostelijk gedeelte van Klein-Azië. Ja? De bovenkant van Turkije. De onderkant was het gedeelte waar Paulus gewerkt heeft en Silas. Ja. De bovenkant zijn de geadresseerden van de eerste Petrusbrief. En dan kunnen we zeggen dat de brief als eerste geschreven is aan kerken in die specifieke regio. Ja. Is dat een beetje duidelijk? In tegenstelling tot de eerste Petrusbrief is de problematiek die aangesneden wordt in de tweede Petrusbrief helemaal anders. Eerste Petrusbrief, wat is het probleem waar dat die christenen daarmee geconfronteerd worden, dat we gezien hebben, waar dat Petrus naartoe schrijft?
Vijandige wereld
en sociale
isolatie.
Hè? Ze dreigen uitgesloten te worden in de maatschappij. Dan hier in de tweede Petrusbrief is dat niet het probleem die aangekaart wordt. Het probleem is hier dat er dwaalleraars opstaan vanuit het midden van de christenen. Dus geen mensen die van buitenaf komen. Het zijn mensen die van binnenuit opstaan. En die bepaalde zaken beginnen te onderwijzen. Die wel degelijk een zeer grote bedreiging vormen voor het christelijk getuigenis. En regelrecht indruisen tegen wat de apostelen hebben onderwezen als de weg. De levenswijze, de levensstijl van een gelovige, van een christen, van een navolger van Jezus Christus. Eigenlijk, wat doen ze? Je zou het kunnen vergelijken, het zijn niet vrouwen die lekkere dingen kunnen bakken. Je zou het kunnen voorstellen als een lekkere gevulde cake. Staan nu het evangelie en het onderwijs voor als een lekkere gevulde cake. Anita kan ook goed bakken. En van Anita is dat lekker gevuld met een vulling van appeltjes. Ja? Stel dat dat de oorspronkelijke leer is van de apostelen. Wat doen die mensen? Ze nemen diezelfde bakte, maar de vulling nemen ze eruit en ze steken er een vulling in van kersen. Maar room. wat wil ik daarmee zeggen? Iets dat ietsje smaakvoller is en beter smaakt als het andere, maar er net hetzelfde uitziet. Dat is wat er eigenlijk gebeurt. Ze spreken dezelfde woorden, dezelfde taalgebruik. Hè. Wij christenen hebben bepaald taalgebruik, we hebben bepaalde uitdrukkingen die we, wat allemaal mee vertrouwd zijn. Maar ze nemen die uitdrukkingen en ze praten daarover. En als je gewoon oppervlakkig luistert, denk je hetzelfde te horen. Maar ze geven er een invulling aan. Die zegt van, wauw, ja, mooi, dat is chique wat ze er zeggen. Ze nemen het taalgebruik, maar ze geven er een andere betekenis aan. Met andere woorden, naar die mensen zou je moeten vragen, ho, je spreekt hier over genade. En je spreekt hier over de gerechtigheid van Christus, om maar iets te zeggen. Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat betekent dat voor u? En als je zo begint te kijken naar deze brief, zeg je van, tja, dat is eigenlijk ook wel een probleem dat in onze tijd zeer actueel is. Er zijn ook veel leraars in onze dagen, die spreken over heel bekende begrippen, die vooral de nadruk leggen op het hier en het nu, de zegeningen van hier en nu, en die bijna niet spreken over de toekomst. Het is het hier en nu. De zegening van Christus nu. En dat is ook wat die dwaleraars de aandacht op vestigen. Hier en nu. De vrijheid die we hebben als Christen. Terwijl ze absoluut niet spreken over de toekomst. Voor die leraars was zelfs iets dat je rekening mee moest houden. Christus zou toch niet terugkomen. En er zou geen oordeel komen. Dus maakte het niet zoveel uit hoe hij leefde. Snap je? En zie de aantrekkingskracht daarvan? Als je de zegening van het christendom kunt genieten, het maakt niet uit hoe dat leeft. Waarom zou je dan op die smalle weg moeten volgen die apostelen voorhouden? Zie je de grote bedreiging die eruit gaat van die leer? En hoeveel nadruk wordt er nu ook niet in onze dagen gelegd op de beleving, op het hier en het nu, de zegening van u? En over de toekomst, het beeld dat zelfs hier wordt naar voren geschoven, wat verwachten we algemeen, zegt Petrus? Wat zien wij naar uit? Wat was het uitzicht van Petrus in de tweede Petrusbrief? Wat verwacht hij? Wij verwachten een oordeel, maar ook een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Hoeveel kerken zou er een boodschap klinken in onze dagen in West-Vlaanderen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar we naar uitzien. Veel van hoort? Ik ook niet. Begrijp wat ik bedoel? Dus de nadruk leggen op het hier en het nu en de zegeningen dat we nu genieten, is ook zeer actueel nu. Toekomst, dat blijft allemaal heel vaag. En dat is ver weg. En dat is net het probleem dat hier door Petrus aangekaart wordt. Veel christenen leven ook niet met een bewustzijn van het is belangrijk hoe dat we leven, dat we door het leven gaan. Veel christenen, we zijn gered, we zijn behouden, we zijn safe. Hoe dat leeft. Kom zeg, ik moet niet zo moet ook niet zo sectarisch, moet niet zo eng zijn, zeg. Dat is de hangbare denkwijze in onze dagen. Het is zelfs zover dat iemand, als hij niet meer naar de gemeente komt, of gewoon zijn eigen hang en zijn eigen ding doet, dat hij gewoon verder leeft met de gedachte van, maar mij komt het uiteindelijk toch allemaal goed. Want eens ben ik tot geloof gekomen, ben gered, ben van mijn zonde verlost, en God zal mij toch nooit niet afwijzen, omdat ik toen tot bekering ben gekomen. Hoeveel zonden zullen leven in Vlaanderen, denk je? Ik ga ze geen eet nemen, hè. Begrijp je dat de inhoud van die brief, het probleem dat er aangekaart wordt, wel degelijk actueel is. En Petrus eigenlijk terugwijst en zegt van, kijk, dit is wat wij in beginsel hebben geleerd. Wat dat wij voorstaan en wat we jullie hebben voorgehouden. En ik wil mij beijveren om jullie daaraan te herinneren. Dus begin je te zien hoe belangrijk dat de boodschap van 2 Petrus wel is, en hoe actueel ze ook is voor ons. En begrijp je ook waarom dat die brief nu een beetje aan de kant geschoven is? Dat men veel liever spreekt over de zekerheid en de zegeningen van het hier en nu en de behoudenis die in feite is. Moet je geen zorgen maken, moet van niks wakker liggen. En die lastige brief van Petrus die zegt van ho ho ho, het is wel belangrijk hoe dat je door het leven gaat. Want als je niet wandelt en geen zeg maar christen wordt die vrucht draagt en die groeit als christen, die niet de levensstijl van de wereld waarin dat we leven ontwijkt, daaraan ontrukt is en dient de gevolgen ook anders leeft, dan moet je er niet op rekenen, zegt Petrus in zijn hoofdstuk 1, dat je met open armen ontvangen wordt in het eeuwige koninkrijk. Dat is het einde van hoofdstuk 1. Dus, met andere woorden, 2 Petrus legt vooral de nadruk niet op Gods kant, maar de nadruk op onze verantwoordelijkheid. En die twee dingen moeten in evenwicht gehouden worden. En er wordt veel in gewezen op Gods kant. God zal het wel doen, ja? Dat is een feit, God zal het wel doen. Maar dat is ook onze kant. Dat wij ook onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dat we ook erop moeten gericht zijn om geestelijk te groeien en volwassen te worden. En te leven, als we zeggen, en elke week ons herinneren, want dat is ook een belangrijk kernwoord in die brief, herinneren. Als we elke week herinneren dat de Heer Jezus Christus voor onze zonden op het kruis gestorven is, dan behoren we er ook naar te leven dat hij voor onze zonden gestorven is. Daarom vieren we avondmaal met elkaar. Avondmaal is niet om 2000 jaar terug te gaan en te denken wat Christus heeft moeten lijden. Het avondmaal is een herinnering aan wat we allemaal in onze levens hebben ervaren, wat God voor ons heeft gedaan. En wat we elke week doen naar het woord van God luisteren, is onze herinnering brengen wat God ooit heeft gesproken. Dus die beide dingen zijn waar we de dingen waar we ons wekelijks aan herinneren. Wat God heeft gesproken en wat God heeft gedaan. En dus herinneren is niet, zorg dat je het niet vergeet. Maar bewust zijn van, als dat de realiteit is, dan moet er daarop een antwoord volgen van onze kant. En dat is wat dat Petrus hier voornamelijk een dikke lijn ondertrekt. En het contrast maakt met de levensstijl van die zogenaamde leraars. Die ook wel een zekere taal, christelijke taal spreken, die lekker en aangenaam is, maar die inhoudelijk eigenlijk vollediger onderuit gehaald kan worden, omdat zij zelf een levensstijl hebben die absoluut niet strookt met wat de apostelen hebben geleerd. En kijk eens naar de grote dwalingen van onze tijd. Hoe komt het, denk je, dat God het toestaat, dat er zoveel grote schandalen aan het licht komen van leiders binnen de evangelische beweging. Overlaatst nog een groot schandaal met een bekende prediker op televisie in Amerika. Het kwam aan het licht dat hij, ik weet niet hoeveel verhoudingen had met vrouwen. Je ziet altijd een verband tussen de manier waarop iemand op leeft, de levenswijze, en wat dat hij onderwijst. En dat is wat Petrus ook ons aan het licht brengt, dat er een duidelijk verband is tussen de dwalingen die man onderwijst en de manier waarop hij leeft. De manier waarop hij leeft zegt ons heel veel over wat hij onderwijst. Dat is wat Petrus een dikke lijn ondertrekt. Dat gaat nog heel snel wijzen op het sleutelvers van de brief. En elk vers, elke brief, beter gezegd, heeft, of elk Bijbelboek, heeft wel 1 of 2 versen die eigenlijk samenvatten waar het ganse boek of de brief over gaat. In de 2e Petrusbrief is het wel een beetje gemakkelijk, omdat Petrus opent en sluit met dezelfde gedachte. Dus met andere woorden, de hele brief is eigenlijk gemaakt als een insluiting. Ja? Insluiting. We hebben dat al gezien in de evangeliën. Ik zal er later nog wel meer over zeggen. Maar kijk eens, in de 1e Petrusbrief. Ik zal het maar meteen zeggen, aan het eind, waar het sleutelvers is, die de hele brief samenvat. Is niet moeilijk. Vers 17, daar beginnen we. Van het 3e hoofdstuk. 2 Petrus 3, vers 17. U dan, geliefden, zegt Petrus, nu u dit van tevoren weet, Weest op uw hoede dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid. In vers 18 komt het, maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Die genade en die kennis dat je hier vindt, kijk eens in hoofdstuk 1. Vers 1, daar gaan we beginnen. Simon Petrus, slaaf en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben, door de gerechtigheid van onze God en Heiland Jezus Christus. En nu komt het. Genade en vrede zijn u vermenigvuldigd in de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zie je? Genade en kennis opent Petrus mee. Genade en kennis sluit Petrus mee. Wat betekent het om in de genade van de Heer Jezus Christus te wandelen, in de kennis van de Heer Jezus Christus te leven? Wat betekent dat? Dat is de inhoud van de brief. En dat moet uiteindelijk de gelovigen ervoor behoeden om niet meegesleept te worden in de dwaalleer en in de misleiding van hen die onder hen opgestaan zijn. En dat is wat Petrus dus aan het eind van zijn brief ook nadrukkelijk zegt, wat we gelezen hebben in vers... Momentje. 17. U dan geliefden, nu u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar groeit op en bewaart. Zie dus, het jou uitstrekken om geestelijk te groeien, bewaart jou voor de misleidingen en het gevaar om afvallig te worden van wat ons in beginnen door de apostelen is overgeleverd en wat we dienen na te volgen met elkaar. Je uitstrekken om geestelijk te groeien, volwassen te worden, is de enige zekerheid en bescherming die je hebt om getrouw in de weg van de Heer te blijven. Dat is maar mijn eigen woorden kort samengevat wat we gaan zien in de tweede Petrusbrief.